Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en psalmen voor deze middag noemen. We lezen 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. We zingen psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 4, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 4. En Psalm 20, vers 1. We noemen nu de schriftlezing 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. En we zingen Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 4, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 4. En Psalm 20, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de naam van dien God die trouw behoudt en die eeuwig leeft en die nimmer meer laat varen enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzang van de gemeente is uit Psalm 19, Psalm 19, de versen 6 en 7. Het zesde dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En ook het zevende, weerhoud, o Heere, uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 19. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal voor u gelezen worden vanuit het eerste boek der Koningen, opnieuw het 18e hoofdstuk, thans de versen 16 tot en met 39. We noemden u als schriftlezing 1 Koningen 18, de versen 16 tot en met 39. Doch doen wij eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijn. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op den berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op den berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich den ene var kiezen, en denzelfde in stukken delen en op het hoofd leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal den anderen var bereiden en op het hoofd leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roep gij daarna de naam uw Gods aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde, en zij zeiden: Dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: Kies gij lieden voor u den enen var, en bereid gij hem eerst. Want gij zijt velen, en roept de naam uw Gods aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen den var, die hij hun gegeven had, en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan, van den morgen tot op den middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder, en zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op den middag dat Elia met hen spotte en zeide: Roep met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. En het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heren, dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde den var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij: doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male, dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde het brandoffer, en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God.
Trachten wij des Heeren heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, voor de 2e maal op deze aan uw dienst gewijde en geheiligde dag schenkt u ons het voorrecht dat we mogen naderen tot u die in de hemel zit. Wij die nietig stof en as zijt, en gij die zijt de hoog en de verhevene, de heilige, de gans andere. O, beving en verschrikking mogen ons hart vervullen wanneer wij tot u naderen. Immers gij zij die God die wonderen doet op wonderen horen. Gij zij de Almachtige. Gij spreekt en het is er, gij gebied en het staat er, en wij nietige mensenkinderen, ach, we zijn immers niets in uw ogen, en nochtans wilt u laag neerzien op ons mensenkinderen, en dat u ons gelaten hebt in het heden der genade, in de wel aangename tijd, betekent dat u geen lust hebt gehad in onze dood, maar daarin hebt u lust dat we ons zouden bekeren en leven. En nu is er niemand van ons die van nature vraagt om de oprechte verbreking van het hart, die vraagt om wederbarende genade. Nu is er niemand van ons die vraagt om ontdekking. Nu is er niemand van ons die vraagt om de leiding van uw geest in al de waarheid. Maar nu bent u die God die dwars door al onze weerstand en dwars door al onze onmogelijkheden heen breekt en die uw werk uit. en die uw werk volbrengt dwars door onze onwil heen. Zoudt u het ook vanmiddag willen doen? En zoudt u ook vanmiddag willen betonen dat gij een alvermogend opperheere zijt en dat geen hart voor u is te hard en dat niemand voor u te ver is afgedwaald, dat niemand het te zeer heeft verzondigd, want immers gij zoekt het weggedrevene, gij zoekt het verlorene, gij zoekt datgene wat in eigen oog nooit en te nimmer meer zalig kan worden. En dat wilt gij met de goederen van uw heil vervullen. Want rijken in zichzelf, die het alles zo goed weten, die zendt geledig heen. Maar armen schenkt ge uit gena uw hulp ter verlossing. O, zoudt u het ook ons willen doen. Maak ons maar tot een bedelaar aan uw genade troon, waar we staan, waar we liggen met lege handen naar u toegekeerd. Met één vraag, o God, wilt u ze vervullen, want wij kunnen er niet bij, en wat wij grijpen, en wat wij ons toe-eigenen, moeten we eenmaal teruggeven. Maar als u het schenkt, mild en overvloedig, als u het schenkt, dan mogen we het behouden. En dan zal het de tijd en zelfs de eeuwigheid verduren. Want alles wat gij brocht, dat zal juichen tot uw eer. En dan ziet alles zo op u. En wat zijn we steil en diep afhankelijk van u. Vervul ons met uw daden die heerlijk zijn in Christus. Wil nog bekerend werken onder dit volk van Vriezeveen. Ja, heel persoonlijk naar een ieder toe. Wil nog harten verbreken en verbrijzelen. En wil nog een algemeen geroep doen horen. En een algemeen buigen. Voor u de grote en de heilige majesteit, dat we ons leren verootmoedigen in stof en as. Voor u, die zijt de God der goden, Heere, ontferm u onzer en bedien ons vanuit uw eeuwig en goddelijk heiligdom. Schenk ons armmakende genade. Ontledig ons van al het onze, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Maar alles wat gij brocht, dat zal juichen tot uw eer. En daarom, Heere, dan ziet het alles uit naar u. En dan mogen we wachten op uw inspraak. Zoudt u vanmiddag willen overkomen? Zoudt u de hemelen willen scheuren boven Vriezeveen? En zoudt u voorspoedig willen rijden op het woord uw heerkracht? En zoudt u pijlen willen afschieten uit uw goddelijke pijlkoker? En zoudt u vijanden willen ter aarde doen neervallen, getroffen door een pijl van uw opzoekende zondaarsliefde, opdat zulk een neergeveld ter aarde gaat roepen, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ach, zoudt u nog zegenrijk willen werken in het midden van de gemeente, onder de jeugd van de gemeente. En zoudt u nog velen willen trekken tot kennis van zaligheid. O, dat er in Vriezeveen een algemeen geroep werd vernomen. Zie, deze en die is daaruit Sion geboren. Dan wordt uw naam met lofgejuich geprezen. En dan zullen daar de blijde zangers staan. Dan ontvangt uw naam de eer. En een ziel uit vrije goedheid, de zaligheid. Zoudt u ons die genade willen bewijzen? O, het is onverdiend, wij hebben het er niet naar gemaakt. Van onze kant is alles verbeurd, verzondigd en doorgebracht. Wil redenen nemen uit uzelf en wil nog uw koninkrijk uitbreiden. ook in Friezeveen, in het toebrengen van zondaren, ze uitleidend uit de duisternis van deze wereld, ze doen kennen het licht van uw vriendelijk aangezicht. Heere, gedenkt u bij vernieuwing uw prediker, die hier staat met lege handen. O, hij bezit niks van zichzelf. Hoe zou hij dan een woord ter rechter tijd kunnen spreken? Maar als u het hem in het hart legt, en als u het hem op de lippen brengt, dan zal hij spreken, dat is in de mening van uw geest. Dan zal hij Godgewijde tonen voortbrengen, zou u het willen schenken. Want anders blijft het bij een stamelen. Dan is het mensenwerk en dan is het alles ijdel. Maar als u erin overkomt, o, dan druipt het alles van vet en dan moet het alles ten zegen gedijen. Schenk ons uw zegen en laat uw zegen ook in het midden van de gemeente ervaren worden. Ja, wil nog vervullen met uw liefde harten, die van nature zo koud zijn als een steen, verkild door de zonde. Maak ze levend naar en door uw woord. O Heere, geef ons een goed woord te mogen spreken van Koning Jezus, heenwijzend naar die overste leidsman en voleinder des geloofs. U kent de gemeente die is opgekomen. U weet van alle blijdschap. O, dat geeft reden om in u de gever van alle goed te eindigen. U weet ook van alle droefenis, van alle smart, van alle aanvechting en strijd, van alle benauwdheid en verschrikking van rondom. U weet ook van ziekte en u weet van nood. O Heere, ontfermt u zich en bij vernieuwing dragen we hem op. Aan de troon uw genade ontfermt u zich over de Heer Holland. Zoudt u hem, als de operatie morgen doorgang mag vinden, zoudt u hem nabij willen zijn en zoudt u hem uit en door willen helpen. Maar bovenal willen dat ene, dat grote wat nodig is om te kennen voor tijd en voor eeuwigheid beide, willen dat niet onthouden. Schenk hem de waarachtige bekering van het hart, opdat hij in al de smarten nochtans gerust mag zijn, omdat hij mag zien, ziende de onzienlijke. Schenk hem geloof om uw woord te geloven, dat het is de waarheid, dat het is de weg ten leven. Wilt u zijn met alle anderen, verborgen kwalen omdragend, u bent ermee op de hoogte. Ach, vervul alle nood, alle smart en alle leed met uzelf. Ach, gij wilt toch dat we het alles in uw hand zouden leggen, daar is het op de allerbeste plaats. En wilt u op uw tijd en wijze ook de uitkomst schenken. U kent ook alle problemen, soms onderling in de gezinnen, waar man en vrouw op gespannen voet met elkaar leven. Echtscheiding neemt ook binnen onze kerken hand over hand toe. Heere, wil nog een eenparig buigen geven onder en voor uw getuigenis, en dat wel dat we de ander uitnemender leren achten dan onszelf, en dat we leren de minste plaats in te nemen. Wat zou dat veel stukken voorkomen? Wilt u zelf vrede schenken daar waar wellicht gekijf en getwist heerst? Wil vrede bereiden, ook tussen ouders en kinderen, opdat de harten van de ouders geneigd worden tot de kinderen, en de harten van de kinderen tot die van de ouders, en dat er mag gevonden worden en eenparig buigen voor uw woord, voor uw wil en voor uw wet. Want in het onderhouden van uw geboden, zegt u toch zelf, ligt grote loon. Ontfermt u zich over de psychisch zieken die verborgen noden omdragen. En wat kunnen ze je ter neerdrukken? En wat kunnen ze je in de benauwdheid brengen, zodat je geen uitweg meer ziet? Heere, wilt u ze leiden naar uw raad en wilt u ruimte scheppen? Uw naam is immers Rehoboth, ruimtemaker. Ziet in alles op u. Laat u niet onbetuigd en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk nochtans verhogen. Heere, bekeer wat onbekeerd is. U kent ieders hart, want u ziet er op de bodem van ons bestaan en u weet wat er in ons leeft. U weet wat er op dit moment in onze gedachten rondgaat. Wilt u alle zondige gedachten wegnemen en wilt u ze heiligen in uw naam en wilt u schenken en inwendig roepen, o God, wees mij de zondaar genadig, ontferm u over ons en wil nog in Friese Veen u een gemeente bevestigen. Die hebben het niet van zichzelf. Van zichzelf zijn ze nieten en nullen. Maar als u overkomt, dan gaat u hen met uzelf vervullen. Zoudt u dat willen doen? Want wat u schenkt, dat mogen we genieten. Maar als uw aangezicht zich gaat verbergen, dan gaan we het zo missen. En dan komen we zo in duister terecht. En dan weten we niet hoe het verder moet. En als je dan weinig weet hoe het licht is, dan is de duisternis des te donkerder. Heere, wilt u nog uitvoeren uit de gevangenis? En wilt u nog in de ruimte stellen? U bent toch een God bij wie de wonderen thuis zijn. Ontfermt u zich over alle nood die er is en die wij wellicht niet eens onder woorden kunnen brengen, bij u bekend. O God aller genade, zie neer op al die verbroken levens, al die gebroken jonge levens vaak. Jonge mensen die zich hebben overgegeven aan een of andere verslaving en die er maar niet van los kunnen komen, of die ermee worstelen om er van los te komen. Zoudt u zich over hen willen ontfermen en zoudt u hen kracht willen geven bij u vandaan, opdat ze datgene wat niet is naar u wil, dat ze dat los mogen laten. Om nu al hun hoop, hun verwachting op u te stellen. Maar wat een nood vaak onder jonge mensen, onder jongelui, die het niet meer zien zitten en die niet weten hoe het verder moet. Wilt u ze maar bij de hand nemen en wilt u ze maar leiden naar uw raad. Doe ze op u zien, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, we hebben u veel te vragen, we hebben niets verdiend. Zoudt u ons nochtans genadig willen zijn? Het kan niet om ons het wil, maar willen doen om uzelfs wil, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 4. Psalm 4, het derde en het vierde vers. Psalm 4, vers 3. Dan zult gerecht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed het offer der gerechtigheden. Een zuivere reukwerk der gebeden, betrouwd op hem, want hij is goed. En ook het vierde heb in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij, door aards geluk verheven, bij koren most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. 3 en 4 van Psalm 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie, hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Gemeente, we hebben vanmorgen de profeet Elia achtergelaten. Op weg zijnde naar koning Achab om hem te gaan verkondigen dat de Heere uit vrije goedheid, niet om enige reden dat Israël ernaar zou vragen, maar redenen nemend uit zichzelf regen zal geven op de aardbodem. En tevens hebben we gezien hoe koning Achab en zijn paleisvoogd, zijn hofmeester Obadja, wiens naam betekent, weet u het nog, knecht des heren, hoe die twee erop uittrekken en hoe ze het land onder zich verdelen op zoek naar water om de beesten in het leven te behouden. Zich niet bekommerend, dat geldt niet voor Obadja, maar dat geldt voor koning Achab, zich niet bekommerend om zijn onderdanen, maar slechts ziende op het lot van zijn paarden. Want stel je ervoor dat hij van die paarden een aantal zou moeten missen. Dat gaat hem aan het hart. O meedogenloze koning Achab. En zo gaan ze ieder een kant op, Achab en Obadja, op zoek naar wellicht een verborgen bron, een waterpoel die over het hoofd is gezien. En eigenlijk weten ze, we zullen er geen vinden, maar stel je voor, ze gaan op pad. En ze zijn nog niet lang van elkaar gescheiden of Obadja ontwaart in de verte een gestalte die hem heel bekend voorkomt. Een gestalte die hij 3,5 jaar niet heeft gezien. Zou het echt waar zijn? Bedriegen zijn ogen zich niet? Dan komt daar, en des te dichter dat hij bijkomt, weet Obadja het zekerder. Het is de profeet Elia. Elia? Door Achab gezocht. Hij staat op de nominatie om gedood te worden. Elia, hoe durf je? Hoe kun je dat doen? En zo ontmoeten die twee elkander. Obadja, die vol verbazing kijkt naar de profeet Elia. Hoe haal je het in je hoofd je te begeven in zulk een vijandig gebied? Elia weet toch beter. Elia weet beter. Hij weet dat er in elk koninkrijk om Israël heen naar hem is gezocht. En dat Achab overal navraag heeft gedaan. Maar de Heere heeft hem voor een ieder verborgen. En dan staat hij voor Obadja, die zijn ooghaas niet geloven kan. Maar ik zie wel dat Obadja van zijn rijdier, van zijn paard en wagen afkomt. En dat hij neervalt voor Elia. Dat hij hem aanbidt. Is dat wel geoorloofd? Kan dit wel, dit eerbewijs, als was Elia, nee, niet een mens van gelijke beweging als wij, maar als zou hij ver boven ons staan. Gemeente, Elia, en wellicht dat we dat in de toekomst nog meer zullen zien. Elia was bekleed. We zien dat ook in meerdere geschiedenissen terugkomen. Met een goddelijke majesteit. Daar staat in het Duits een woordje wat we niet in het Nederlands kunnen vertalen. Maar wat wel heel mooi de situatie weergeeft. En misschien voelt u het dan ook aan. Elia was omstraald, zo zeggen uitleggers, met een goddelijke abglans. Iets van de majesteit van de Allerhoogste lag op deze godsgezant. En maakte dat Obadja zich neerboog voor Elia. Nee, niet in aanbidding om hem te vereren als een god of als een bovenaard schepsel, maar om hem respect, om hem waardigheid te betalen. Hij herkent Elia. Je bezit meer van de vrezen des Heren dan ik. En daar buigt Obadja voor. Daar valt hij voor in het stof. Elia blijft daar heel nuchter onder. Want Elia geeft bevel. En dan ziet u hoe kort en zakelijk deze profeet, deze knecht des Heren is. Hij geeft bevel. Ik ben het. Je hebt gelijk, ik ben Elia. Ga jij naar je heer, naar koning Ahab, en zeg hem dat ik hier ben en op hem wacht. En gemeente, dan krijg je dat wonderlijke tegen, dat tweegesprek, waaruit de angst blijkt van Obadja. En waaruit toch een stukje ongeloof naar voren komt. Want gemeente, als de Heer zijn aangezicht gaat verbergen. En kinderen Gods weten dat. Als de Heer zijn aangezicht gaat verbergen, wordt het duister. Als het geloof niet meer in de beoefening is, dan is er geen geloof meer om God op zijn woord te geloven. Dan wordt het zo donker, dan zien wij geen weg meer. Obadja, hij weet geen weg meer. Vandaar ook zijn tegenwerpingen. Maar weet u dan niet, Ahab zoekt u overal en hij wil u doden. En stel je voor, als ik nu naar koning Ahab ga en de geest des Heren komt op u neer. En neemt u weg en plaatst u naar een geheel andere locatie. En koning Ahab vindt u niet, dan ben ik een kind des doods. Dan zal hij mij doden. Zo vreest Obadja op dit moment voor zijn leven. Ziet u, gemeente, dat hij het geloof volledig kwijt is. Waar Elia dan staat, in de mogendheid des Heren, Heren. Daar moet het Obadja doen met zichzelf. En dat is een schraal portie, gemeente. Hij moet doen met jezelf. Als er geen godsvertrouwen meer aanwezig is, dan vrees je voor alles en voor iedereen. Maar Elia, hij bezweert hem bij de Heere Zebaoth. Zo staat er letterlijk in het Hebreeuws. Yahweh Tsevaot. De Heere der Heerscharen, dat betekent de alomtegenwoordige. Ik bezweer u bij de alomtegenwoordige. Ik zal op deze plaats blijven en Ahab afwachten. En dan is Obadja een beetje gerustgesteld. En gaat hij in opdracht van Elia zijn heer koning Ahab zoeken om hem te brengen bij Elia. En gemeente, daar sluiten we aan, want daar beginnen ook onze tekstwoorden, de versen 17 tot en met 22a. En die lezen we nogmaals met u voor alle duidelijkheid. 17, 2 tot 22a. En het geschiedde, als Ahab Elia zag, dat Ahab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis daarmede, in dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals zijt nagevolgd. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Ahab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. Tot dusver. Gemeente, we zien hier drie gedachtenlijnen. In de eerste plaats: zijt gij die beroerder Israëls? In de tweede plaats: verzamel tot mij het ganse Israël op de Karmel. En in de derde plaats: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Dus in de eerste plaats de uitspraak van koning Achab: zijt gij die beroerder Israëls? In de tweede plaats de vraag van Elia: verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. En in de derde plaats de vraag van Elia door het volk van Israël: hoe lang hinkt gij lieden op twee gedachten? Achab en Elia, ze zien elkanders aangezicht na 3,5 jaar. Maar de situatie is ongewijzigd. Eigenlijk is het een voortzetting van wat we lezen in hoofdstuk 17, het eerste vers. De standpunten zijn ingenomen. Er is geen verandering ingekomen. Koning Achab gaat direct over tot de aanval, zouden we zeggen. Koning Achab zegt tot Elia de profeet: zijt gij die beroerder Israëls? Wat betekenen nu precies die woorden? Zijt gij die beroerder Israëls? Gemeente, letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws staat er: hebt u Israël niet in het ongeluk gestort? Dus voor beroerder kunnen we het vertalen: u hebt Israël in het ongeluk gestort. Bent u het niet geweest die de banvloek heeft uitgesproken over het volk van Israël vanwege de ontrouw, zoals u zegt, aan de God der Heerscharen? Gemeente, nu ziet u hoe aards koning Achab denkt van den Heer en van zijn knecht. En eigenlijk zie je ook dat Achab geen onderscheid maakt tussen de God van Israël en tussen zijn knecht. Hij vereenzelvigt die twee. Elia immers, hij heeft gesproken. Hoofdstuk 17, het eerste vers. Dat er dauw nog regen zijn zal, tenzij dat naar zijn woord. En dat heeft koning Achab heel letterlijk opgenomen. Elia heeft de banvloek over het volk van Israël uitgesproken. Dus Elia moet die banvloek ook herroepen. Dan zal er opnieuw regen komen op de aardbodem. Koning Achab, besef je niet dat Elia maar een bode is? Dat hij maar een afgezant is van de God der goden, van Israëls Heren? Nee, dat beseft koning Achab niet. Alle kwaad wat er over Israël is gekomen, die droogte, die hongersnood, die doden die zijn gevallen door de honger, het vee dat is gestorven, bittere armoede in Israël, gaat u maar door. Het wordt alles geschreven en toegeschreven naar Elia. Hij immers heeft de banvloek uitgesproken. Hij heeft gezegd: dat het niet zou regenen en dat er geen dauw zou zijn? Hij is dus de schuldige. Hij heeft Israël in het ongeluk gestort. En met de Heere rekent koning Achab op geen enkel moment. En u? En u? Gemeente, herkent u niet veel van uzelf in koning Achab? Want ook wij, we zijn altijd geneigd de boodschapper van het slechte nieuws de schuld te geven. En ook wij vragen nooit naar achterliggende oorzaken. Wie houdt er nog rekening met God die leeft en die op aarde vonnis geeft? Wie houdt er nog rekening met de Heere der Heerscharen? Zeg eens Erik. Gemeente, zijn ook wij al niet zo ingezakt? En zijn ook wij al niet zo horizontalistisch gaan denken? Wij denken alleen maar op menselijk vlak. Diegene die het gesproken heeft, die heeft het gedaan. En die is de schuldige. Zo is het toch? Hij die dat oordeel heeft geveld, hem reken ik het toe. En rekening houden met een hogere macht. Stel je voor rekening houden met de Heere, de God van Israël. Gemeente, als hij niet zelf intreden doet in ons leven, dan hebben we hem uit ons denken uitgebannen. Dan houden we niet eens meer rekening met hem. Ook niet als kerkmens. Natuurlijk, 's morgens voor we naar ons werk gaan, dan eten we wat. We bidden. We lezen in Gods woord. Maar zodra we dat dichtgeslagen hebben, we zitten in de auto of in de fiets, of op de fiets naar ons werk. En we komen daar en we zien daar een aantal stukken voor ons gezicht liggen. Gemeente, wie heeft dat nu geschreven? Wie heeft die domme fout gemaakt? Begrijpt u? Dan vragen we al niet meer naar achterliggende oorzaken, maar de telefoon gepakt. Zeg, joh, hoe heb je dat nu voor elkaar gekregen? Vat u? Ook wij zijn altijd met de beschuldigende vinger naar de ander. Die heeft het gedaan. En met de God der goden houden ook wij in ons dagelijks leven maar bitter weinig rekening. Zalig die mens die bij elke stap vraagt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En vat gij me bij de hand en leer me achter u aankomen, opdat ik uw voetstappen mag drukken, opdat ik mag leven in een nieuw en godzalig leven. Want weet je, dan gaat de vinger niet in de eerste plaats naar de ander, maar dan gaat de vinger naar jezelf. Ik, Heer, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Begrijpt u, gemeente? Dat is nu het leven van Gods kinderen. Die wijzen niet naar een ander. Die wijzen naar zichzelf. En die zeggen, het is alles mijn schuld. Door mijn zonde. Zoveel gebreken. Zoveel ellende. Zoveel narigheid. Ik, Heere, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Achab spreekt tot Elia. Gij hebt Israël in het ongeluk gestort. Elia geeft eerlijk antwoord. Hij doet dat opnieuw kort en zakelijk. Want hij wil daar niet eens over spreken. Daarover gaat naar inzien van Elia. En daar heeft hij gelijk in. Daar gaat de discussie niet over. Toch wil hij kort en zakelijk de waarheid zeggen. En dat doet hij dan ook. En daarin ontziet hij niets en niemand. Want hij zegt, ik heb Israël niet beroerd. Dat betekent, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Maar, dat hebt gij gedaan. Met uw vaders huis. Hoort u het, gemeente? Daar staat een gezant van de Allerhoogste. Die geen blad voor de mond neemt. En daar kan je tegenwoordig respect voor hebben, hoor. Want we praten maar al te graag. We praten maar al te graag mensen naar de mond. Want we willen niet graag mensen verliezen. Des te groter de toestroom onder ons gehoor, des te meer ons hoogmoedige en arglistige hart wordt gestreeld. Zo is het me net. Nee, eerlijk de waarheid zeggen. Gemeente, ook wij zijn er kunstenaars in. Om zulke boodschappen zo wollig in te kleden dat het haast als een compliment overkomt. Maar zo is Gods woord niet, gemeente. En een knecht des Heer die spreekt zoals Elias spreken mocht, die zal onomwonden zeggen waar het om gaat. Die zal onomwonden zeggen waar het op staat. Die zegt niet, u heeft wel een beetje gelijk. Maar die zegt, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan. Dat is niet voor tweelei uitleg vatbaar. Dat hebt uw vaders huis gedaan. Uw vader Omri. En gij, de Baaldienst in te voeren aan de hand van uw vrouw, koningin Izebel, de dienst van Astarte, de vrouwelijke godin van de vruchtbaarheid, de dienst van Asjera, de godin van het bos. Daar bent u verantwoordelijk voor. U hebt Israël in het ongeluk gestort, omdat gij de geboden des Heer hebt verlaten. Immers, we mochten toch geen gesneden beelden maken. Immers, we mochten ons niet neerbuigen voor de afgoden. En nu dan, koning Achab, u die de wet kent en erbij bent opgegroeid. U die weet wat er geschreven staat in de 10 woorden. U die dat alles weet. Heb nochtans die geboden met voeten getreden. En heb de Baaldienst in Israël ingevoerd. De dienst aan Astarte en Asjera bevorderd. En dat heeft de Heere tot toorn verwekt. En dat heeft de Heere doen besluiten. Geen dauw of regen in Israël te laten vallen. Gedurende 3,5 jaar. En dat ik nu mag komen met de boodschap dat het gaat regenen. Dat is louter goedheid van de Heer. Dan neemt hij reden uit zichzelf. Want koning Achab, dat hebt u en uw vaders huis niet verdiend. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zou koning Achab het gehoord hebben? Gemeente, ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van. Zou die het begrepen hebben? Nee, geloof ik ook niet. Geloof ik ook niet. Het is het ene oor gaat in en het andere oor gaat uitgegaan. En bij u? Zeg eens. En bij u? Waarom zoveel dorheid en dodigheid in de gemeente? Zeg eens, ouderen, bejaarden, jongelui. Waarom zoveel dorheid in de gemeente? Waarom hoor je zo weinig spreken? over de liefde tot Christus. Liefde in het hart uitgestort, die nood tot wederliefde. Waarom hoor je daar zo weinig getuigenis van geven? Of mag jij het? Of u? Of jij? Zeg eens. Is het in Friezeveen anders? Ik hoop het zo van harte. Dat er in Friezeveen jonge lui zijn. Die mogen spreken van de genade Gods in hun hart uitgestort. Zijn ze er? Ik hoop het zo, ik hoop het zo. En als je hoort van iemand die kan vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft, zul je zo iemand opzoeken. Zul je bij zo iemand op bezoek gaan en zul je vragen, kom vertel eens. Vertel eens wat God gedaan heeft aan uw geest. Om dan samen den Heere groot te maken. Zijn ze de gemeente? In de gemeente van Friezeveen? Of moet het u ook aanklagen? Omdat ze maar zo spaarzamelijk worden gevonden. Of wellicht geheel ontbreken. Mijn vrienden, we behoren allen leesbare brieven van Christus te zijn. En wat zijn we, zeg maar eerlijk? Zijn we niet elkaar tot een ergernis? Wat is de onderlinge liefde vergeweken? En wat wordt de grootheid van Christus na weinig meer verkondigd te midden van de gemeente? Terwijl dat toch zo anders zou moeten zijn. Zijn ze er? Zijn ze er, hier in Friezeveen? Ik mag er toch een beetje in geloven dat ze er zijn. Die kunnen spreken van wat God aan hun geest gedaan heeft. Mensen, niet stilzwijgen hoor. Niet stilzwijgen, want er zullen de straatstenen gaan spreken. Niet stilzwijgen. Laat allo maar horen. Hoort wat mijn God deed ondervinden. En wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En natuurlijk, dan weet ik ook wel, om met oude volk te spreken, dat er sprake is van een komende Christus en van een gaande Christus. Dat het op het ene moment open ligt en dat het wordt genoten. En dat op het andere moment gesloten is. En dat weer duister is. Maar toch, vertel dan maar wat je van den Heere hebt ontvangen. Om zijn naam de eer te geven die hij zo waard is om te ontvangen. Gij en uw vaders huis hebben Israël in het ongeluk gestort. Omdat gij de geboden des Heer hebt verlaten. Maar nu dan. Elia gaat verder met spreken. Gemeente, het is heel wonderlijk dat koning Achab thans niets meer te zeggen heeft. Valt u dat niet op? Koning Achab laat Elia aan het woord. Zou dat naar de wens van koning Achab zijn geweest? Ik geloof er niks van. Zo graag had hij deze profeet beetgepakt. Had hij zijn soldaten die hem zeker hebben vergezeld. Had hij zijn soldaten opdracht gegeven. Dood die man. En hij kan niet. Hij wordt aan banden gelegd. Hij kan niet. Want vooraan staat een knecht in de mogendheid des Heeren Heeren. En dan kan Achab nog zoveel willen. Tegen den Heeren kan hij niets ondernemen. En dan moet hij zwijgen. Dan moet hij zwijgen. En daarin mag je ook iets zien van wat Obadja mocht ervaren. Van die goddelijke majesteit die de profeet omringt. Het goddelijk gezag waarmee hij spreekt. En dat als het ware geen tegenspraak doet. Zend heen, koning. Zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de Karmel. Ja, daar moeten ook de 450 profeten van Baal aanwezig zijn. Die verwacht ik er ook. En eveneens de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Die 850 die eten dus van de tafel van Izebel. Izebel, met andere woorden gezegd, geeft ze dagelijks te eten. Dat is maar een investering geweest. In tijd van honger. 850 mannen elke dag te eten geven. Dat kan niet anders dan zijn gegaan via haar vader. De haven van Sidon als doorvoerhaven voor het koren naar Samaria. En dat kwam ten goede nota bene aan die afgoden profeet. Die zagen er welgesteld uit. Terwijl in Samaria bittere armoede heerste. En grote honger en gebrek. Daar hadden de profeten van Baal overvloed. En het ontbrak hun aan niets. Het is bewat. Het volk werd het brood onthouden. Deze 850 afgodendienaars hebben overvloed. 400 profeten van het bos. Gemeente, daar staat in het Hebreeuws 400 profeten van Asjera. Asjera was een vrouwelijke godheid. Zo denken dan de heidense volken, een vrouwelijke godheid die in een boom woonde. En in een bepaalde boom, die werd aangewezen door een afgodenpriester. Deze boom is het wel nu. Dan werd bij die boom een altaar gebouwd. En dan werd er op het altaar geofferd voor een heilige boom waarin Asjera zou wonen. Nu begrijpt u ook hoe er staat. De profeten van het bos. Omdat er in het bos dus een afgod is. Een godin. Asjera. Ja, maar prediker, zeg nou eens. Waarom hebben ze dan vertaald van het bos? Gemeente, in het Hebreeuws, zo weet u, hebben woorden meerdere betekenissen. En Asjera kun je dus vertalen met het bos. Je kunt het ook vertalen met boom. Maar je kunt het ook vertalen met de godin Asjera. En dat moeten we in dit laatste geval doen. En daarbij direct toevoegen dat die godin dus volgens heidense begrippen woonde in een boom. En dat voor die boom de offers werden gebracht door de priesters van Baal en Astarte. Wat een dwaze afgodendienst. En nochtans heeft Izebel daar 400 profeten voor in dienst. Om die afgodendienst gestalte te geven. Elia beveelt. Die 850 mannen, ze moeten op de Karmel aanwezig zijn. Evenals het gehele volk van Israël. Gemeente, dan kom je automatisch tot de vraag: waarom nu op de Karmel? Ja, daar kan ik toch niet omheen. Waarom nu op de Karmel? Gemeente, daarom. Omdat de Karmel, en ach, namen hebben in het Oude Testament zo veel te zeggen. Karmel, weet u, als u dat letterlijk vertaalt opnieuw vanuit het Aramees, weet u wat er dan staat? Lusthoord. Lusthof. De Karmel werd wel genoemd. Het paradijs van Israël. Het was een lust voor het oog. Op de Karmel namelijk. Heb je tal van rotsgesteenten. Het gebergte was maar 650 meter hoog. Dus dat is niet bijster hoog. Maar die had wel vele steile rotspleten. En daarin klaterde het water naar beneden. Een vruchtbare bodem waar bijzondere en heel aparte bloemen bloeiden. Waar je aparte boomsoorten zag. Waar vruchten groeiden die in geheel Israël niet tegenkwam. Gemeente, de Karmel was werkelijk een lust voor het oog. En een Israëliet toog wel eens naar de Karmel om daar te genieten van de natuur. Om er een dagje uit te zijn. Zo stond Karmel bekend. Een lusthof, een lustoord. Gelijk als Eden. Natuurlijk, we kunnen dat niet gelijk schakelen. Maar toch werd in Israël gezegd, het paradijs van Israël. En nu moet het volkomen naar de Karmel. Gemeente, daar zit een diepe gedachte achter. Want Baal, hij is de God, zo zeiden de priesters en de profeten van Baal. Hij is de God van de vruchtbaarheid. Hij geeft vruchtbaarheid. Nou, in het land te zien zou je het niet zeggen. Want het is een en al dorheid en doodsheid. En er groeit letterlijk helemaal niks. Is de Karmel dan een uitzondering? Gemeente, daarom laat Elia het volk komen naar de Karmel. Opdat ze geconfronteerd worden met de onmacht van hun afgod Baal. Opdat ze zien dat Baal nergens toe in staat is. Opdat ze zien dat Baal maar een beeld is van hout of van steen. In sommige gevallen met hout of met zilver overtrokken. Maar een beeld dat niet kan horen en niet kan spreken. Een stomme afgod die ze eer bewijzen. Boven de enige, de waarachtige en de levende God van hemel en aarde. Want wanneer het volk komt naar de Karmel. Wat vinden ze dan? Dan vinden ze een huilende wildernis. Geen water dat meer stroomt van de rotsen. Geen watervalletjes. Geen bloemen die daar bloeien. Geen planten. Geen orchideeën onder andere. En vele soorten meer. Ook de Karmel is geworden tot een huilende wildernis. Baal, waar is nu je macht? Baal, toon dan dat je de God van de vruchtbaarheid bent. Maar Baal is onmachtig. Want Baal is een afgod. En toch heeft Israël deze afgod hoger gesteld. Dan de God der goden. Gemeente, heeft het volk het opgemerkt? Ben zo bang van niet. Ben zo bang dat het niet is gebeurd. Achab voldoet aan de eis van Elia. De boden gaan rond en het volk wordt op een bestemde datum verwacht op de Karmel, evenals die afgoden, priesters en profeten. En ze zijn er, gemeente. Ze zijn er. En dan lees ik in vers 21, toen naderde Elia tot het ganse volk. En daar moeten we dan maar geen mee af gaan sluiten. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Gemeente, we begrijpen de uitdrukking in het Nederlands heel goed. In het Hebreeuws wordt het eigenlijk nog duidelijker. En wordt het eigenlijk heel beeldend verteld. Want in het Hebreeuws staat er letterlijk: hoe lang gaat u mank aan beide benen? Hoe lang gaat u mank aan beide benen? Dat betekent, Je kunt niet op het ene been staan, maar wil je je gewicht verzetten naar het andere been, dan zak je ook daar doorheen. Je kunt dus zowel niet op het ene als op het andere been staan. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Daar zijn we toch een meester in niet. Om God te dienen en de wereld. Om God te dienen en de mammon. Om God te dienen. En noemt u maar op. Hinken op twee gedachten. Ik denk dat dat wel eens de ondergang van de kerk kan worden. Het hinken op twee gedachten. Hoe vaak en hoeveel zie je het al niet terugkeren. Ook in de huidige gedachtenvormen. Want gemeente, o natuurlijk, we willen luisteren naar het woord en we houden van een degelijke prediking. Dat is de ene kant. De ene hand is gevuld. Maar aan de andere kant, als ik door de week in het zakenleven een goede slag kan slaan. Ach ja, nou ja, de BTW moeten we maar even over het hoofd zien. Daar geven we even een streepje doorheen. Daar letten we even niet op. Daar weten we wat voor te regelen. En zo vergroten we ons vermogen. Hinken op twee gedachten, gemeente. Maar het gaat dieper. Het gaat dieper. Hinken op twee gedachten. God liefde hebben boven alles. En denkt u dan eens aan het woord van Jezus. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie vrouw, kinderen lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dan wordt het opeens zo scherp niet. Dan wordt het opeens zo scherp. Je kunt niet je man of je vrouw stellen op gelijke hoogte met de God van Israël. Dat duldt hij niet. Hij alleen wil gediend zijn. Hij alleen wil geëerd zijn. Ja, maar, o zeker, u bent uw vrouw, u bent uw man. De nodige liefde verschuldigd. Het huwelijksformulier is daar duidelijk in. Dat is gegrond op Gods woord. Volledig de waarheid. Doe ik niks vanaf. Maar één is uw meester. Eén. Hoort u? Eén. Want God duldt niet dat wij onze man, onze vrouw, wellicht ons kind dat ons oogappel is, op dezelfde hoogte stellen als de Heere, de God van Israël. Dan hinken we ook op twee gedachten. Ja, maar prediker. Jawel, gemeente. Ik ken de bezwaren. Ik ken de bezwaren. God dienen. Boven alles. Dus boven mijn man en boven mijn vrouw, jawel. Jawel. Gemeente, in de praktijk zie je zo vaak dat wanneer een man of een vrouw, wie het ook is, wanneer die komt tot kennis van zaligheid, wanneer die door de Heere wordt ingewonnen voor zijn zalige dienst, dat er bij de man of de vrouw die vreemdeling is en blijft van het leven der genade, dat er bij die vrouw en bij die man vijandschap ontstaat. En soms wel een zo diep gewortelde vijandschap dat ze overgaat in haat. Niet voor niets, zegt de Heer Jezus, eensmans vijanden zijn ze. Nee, dat is niet zijn omgeving op zijn werk. Dat is niet, en noemt u maar op, eensmans vijanden. En dan mag u ook de naam van de vrouw invullen. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Die zitten hem het meest dwars. En die liggen haar het meest voor de voeten. En die belemmeren haar het meest. En haar het meest op tot de Heere te gaan. Vrienden, ook in deze. Je kruis vrolijk op je te nemen. En het hem nawaarts te dragen. En ik weet wel, dat is niet makkelijk. En ik heb gemakkelijk praten misschien. En u vindt dat wellicht ook zo. Ik wil er best met u over verder praten. Maar gemeente, toch kruisdrager te zijn achter hem aan. En in liefde, waar je alleen maar vijandschap ontmoet, die soms overgaat in haat. En in liefde, nochtans, je vrouw, je man te wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Vrouw, wat ik nu van de Heer ontvangen, heb jij ook nodig. Zullen we er samen om vragen? Zullen we samen de knieën buigen? En als jij het niet wil, dan doe ik het wel voor jou. Zo'n aanklevend leven aan de troon der genade, gemeente. Daar gaat liefde vanuit, voelt u? Daar gaat liefde vanuit. Daar wordt iets gesmaakt van de liefde van Christus in het hart uitgestort. Net zoals Obadja een leesbare brief van Christus was, behoren wij ook leesbare brieven te zijn. Niet alleen in de samenleving, vanzelf ook, maar het meest in de samenleving die ons het meest nabij is, dat is ons eigen gezin, onze eigen familie. Ja, prediker, je moest eens weten, ik kom er maar nooit meer. Je moest maar eens weten met welk een vijandschap ik word ontmoet. Is een dienstknecht meerder dan zijn heer? Zegt u eens, is een dienstknecht meerder dan zijn heer? Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. De meeste vijandschap ondervind je van heel nabij. Waarom dat nu in liefde achter hem aan te mogen dragen. Een zwaar kruis, ik weet het. Het kan soms zwaar drukken. En nog dat. Opziende naar die overste leidsman en voleinder des geloofs. Ach, hij zal het u niet zwaarder maken dan dat u draagt. En het houdt u klein. Het houdt u klein. Het houdt u dicht bij hem. En het leert u elke dag, ja elk uur van de dag vragen. Heere, onderwijs me in de weg ten leven. Hoe lang? O gemeente van Friezeveen, hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo God den Heer is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Wat radicaal. Gemeente, dat is de radicaliteit van het evangelie. Eén van twee. Kiest u dan heden wie gij dienen zult. En gemeente, dan hoop ik zo dat het mag komen tot die onberouwelijke keuze. Vandaag nog. Door hem in het hart gelegd en gewerkt. Dat het mag komen tot die onvoorwaardelijke overgave. U verkiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Heere, onderwijs me in de weg die ik heb te bewandelen. De Heere zegene zijn woord en heilige het aan ons hart. Amen. O God aller genade, wij mogen uw naam hartelijk dank weten. U wilt ons leiden in spreken. Heere, zou u het willen indragen in het hart van de hoorders? En zou u vrucht willen schenken op uw eigen woord, vrucht van geloof en bekering? Alleen u kunt die werken. Maar Heer, u bent toch de Almachtige. En u ziet het alles op u. Schenk vruchten. Opdat gehoord mocht worden. Zie deze en die is daar uit Sion geboren. Dat is toch tot ere van uw naam. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Zoudt u zich over ons willen ontfermen. En zoudt u al het zondige wat er was. In het spreken. In het bidden. Denken. Doen en laten. Genadig willen vergeven. Wilt u met ons zijn. Als we deze plaats gaan verlaten. Breng ons veilig waar we worden verwacht. En denken te komen. Geleid ons op de gevaarvolle wegen. Laat geen ongeluk ons overkomen. Maar bovenal, zegen uw woord. Heilig het aan ons hart. En stel het tot een eeuwige zegen. Het ziet alles op u. Van onze kant geen verwachting. Maar gij zijt een alvermogend opperheer. Zou voor u iets te wonderlijk zijn? Werk dan uw zaligheid uit. Met vrees en beven. O Heer, ontferm u onze. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente. We gaan zingen. Eerste vers van Psalm 20. Dat op uw klacht de hemel scheur. Dat zich de Heer ontdekte, God van je vader Jacob beuren. U in een hoog vertrek hij doe. In gunstrijk welbehagen uit Sion's tempel zalen. Om u te helpen en te schragen. Zijn zegen nederdalen. Het eerste van vers 20. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij al de eer. Amen.